Zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 108 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 108, de versen 1, 2, 3 en 4.
Thank you.
derde van het Vader Woord en wel in het boek Handelingen. En daarvan het 26e hoofdstuk nog vooraf. De 12 artikelen van het algemeen christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Handelingen 26. En Agrippa zeide tot Paulus: het is u geoorloofd voor uzelf te spreken. En toen strekte Paulus de hand uit en verantwoordde zich aldus: ik acht mijzelf een gelukkig ook, koning Agrippa, dat ik mij heden voor u zal verantwoorden van alles waarover ik van de Joden beschuldigd word. Allermeest, dewijl ik weet dat gij kennis hebt van alle gewoonten en vragen die onder de Joden zijn. En daarom bid ik u dat gij mij langmoediglijk hoort. Mijn leven dan van de jonkheid aan, het welk van de beginnen onder mijn volk te Jeruzalem geweest is, weten al de Joden. Als die mij van overlang mij tevoren gekend hebben, indien zij het willen getuigen, dat ik naar de bescheidenste secte van onze godsdienst als een fariseer heb geleefd. En nu sta ik en word ik geoordeeld over de hoop der belofte die van God tot de vaderen is geschied. Tot de welke onze 12 geslachten gedurende nacht en dag God dienende verhopen te komen, over welke hoop ik, o koning Agrippa, van de Joden wordt beschuldigd. Wat wordt het bij u lieden ongelooflijk geoordeeld dat God de doden opwekt? Ik meende waarlijk bij mezelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth vele wederpartijdige dingen moest doen. Het welk ik ook gedaan heb te Jeruzalem, en ik heb vele van de heiligen in de gevangenis gesloten, de macht van de overpriesters ontvangen hebbende als zij omgebracht werden, stemde ik het toe. En door al de synagogen heb ik hen dikmaals gestraft en gedwongen te lasteren en bovenmate tegen hen woedende, heb ik hen vervolgd ook tot in de buitenlandse steden. Waarover ook, als ik naar Damascus reisde met macht en last, welke ik van de overpriester ontvangen had, zag ik, o koning, in het midden en van de dag op de weg een licht boven de glans der zon, en van de hemel mij en degene die met mij reisden omschijnende. En als wij alle ter aarde nedergevallen waren, hoorde ik een stem tot mij sprekende, zeggende in de Hebreeuwse taal: Saul, Saul, wat vervolg in mij? Het is uw hart tegen de prikkels de versenen te slaan. En ik zeide: wie zijt gij, Heer? En hij zeide: ik ben Jezus die gij vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen om u te stellen tot een dienaar en getuige der dingen, beide die gij gezien hebt en in welke ik u nog zal verschijnen. Verlossende u van dit volk en van de heidenen tot de welke ik u nu zend. Om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het lichten van de macht des Satans, tot God, opdat zij vergeving der zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligen, door het geloof in mij. En daarom, o koning Agrippa, ben ik dat hemelse gezicht niet ongehoorzaam geweest, maar ik heb eerst degene die te Damascus waren en te Jeruzalem en in het gehele land van Judea en de heidenen verkondigd dat zij zich zouden bekeren tot God. Bekeren, werken doende der bekering waardig. En om deze zaken wil hebben mij de Joden in de tempel gegrepen en gepoogd om te brengen. En dan hulpen van God verkregen hebben, de stuik tot op deze dag. Betuigende beide, klein en groot, niet zeggende buiten hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschiedde zo. Namelijk dat de Christus lijden moest en dat hij, de eerste uit de opstanding der doden zijnde, een licht zou verkondigen deze volk en de heiden. En als hij deze dingen tot verantwoording sprak, zeide Festus met grote stem: Gij raast, Paulus, de grote geleerdheid brengt u tot razernij. Maar hij zeide: Ik raas niet, machtigste Festus, maar ik spreek woorden van waarheid en van gezond verstand. Want de koning weet van deze dingen tot hulp vrijmoediglijk. Gebruikende spreek, want ik geloof niet dat hem iets van deze dingen verborgen is, want dit is in geen hoek geschied. Gelooft gij, o koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat gij ze gelooft. En Agrippa zeide tot Paulus: Gij beweegt mij bijna een christen te worden. En Paulus zeide: Ik wens wel van God dat gij en bijna en geheel, niet alleen gij, maar ook alle die mij heden horen, zodanig werden gelijk als ik ben uitgenomen deze banden. En als hij dit gezegd had, stond de koning op en de stadhouder en Bernice, en die met hen gezeten waren en aan een zijde gegaan zijnde, spraken zij tot elkander zeggende: Deze men doet niets des doods of der banden waardig. En Agrippa zeide tot Festus: Deze mens kon worden losgelaten, indien hij zich op de keizer niet beroepen had. Tot zover de schriftlezing. Zoeken de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, dat getuigenis dat Paulus hebt gegeven, dat is nog onveranderd voor al uw volk. Hoewel zij niet inderdaad wellicht uw volk hebben vervolgd, maar van nature zijn we Christus kruisigers en vervolgers van degene die u vrezen. Vanwege onze duivelse natuur, vanwege die dode natuur, dood in zonden en misdaden. Vanwege dat vleeselijke leven. Vanwege het leven in de zonde en het vlees is vijandschap tegen God. Omdat we daar dan van overtuigd mochten zijn, maar in die overtuiging niet zouden kunnen leven. Want als de nood op ons hart gebonden wordt en die nood gaat over, dan zijn de gevaarlijkste noden. Heere, geef ons die onhoudbare zielennood, opdat wij in Christus bevonden mochten worden. Tot lof en prijs voor die nooit genoeg verprezen naam. Hij moet wassen, zegt Johannes de Doper, en ik minder worden. Minder dan nullen niet. Heere, dat er nog vele Johannessen mochten opstaan om uw getuige te zijn, want de velden zijn wel wit om te oogsten, maar de arbeiders zijn zeer weinig. Om er zelf nog aan te passen, Heere, want gij hebt gezegd in uw woord bij monden van de apostel, als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, dan al zo zal heel Israël zalig worden. En dan mochten we nog getuigen van zijn. Als het u belieft, dat ook de beminde om de vader wil, die u in de vorige geslachten hebt verworpen, nog tot de kennis van Christus geleid zouden worden. Heere, dat is uw eigen werk. Gij zult de Joden tot bekering brengen in de benauwdheid der tijden. En dan zult gij wederkomen op de wolken des hemels. O, kom haastig op. Gij mocht uw komst verhaasten, want gij zegt zelf: ik kom haastelijk. En mijn loon is met mij, om een Ierlijk te verhelden nadat zijn werk zijn zal. Heere, dat onze arbeid niet ijdel zouden bevonden worden, maar in Christus gedaan. Levende uit zijn gerechtigheid, want anders is het nooit vruchtbaar. Als we steunen op eigen benen, dan wil gij de mens geen hulp noch heil verlenen. Kom over en help ons en leid ons met uw diepere geest in alle waarheid. Raak nog kinderharten aan, in zaligmakende zin, opdat zij door u gezegend zouden worden met een eeuwige zegen, opdat zij door u gezalfd zouden worden, gedoopt zouden worden met de Heilige Geest, zoals gij gedaan hebt. Toen gij uitsprak: Laat de kinderkens tot mij komen en verhinder ze niet, want derzulk is het koninkrijk der hemel. Heere, o, we mochten alles in die zin ook van u verwachten, want wat bracht Paulus klaar toen hij Festus en Agrippa overtuigde? Hij kon niets bewerken, want gij zei dat hij de wasdom heeft. En ook onder de apostolische prediking heb gij er veel op toegebracht, middels die prediking, want gij hebt het zelf ingesteld, de dwaasheid der prediking, tot bekering van vele zonden. Heere, gij mocht het ook in onze dagen nog doen, ook onder ons. En dat we de lof des Heeren mochten horen en verkondigen. Leid ons in uw waarheid, gedenk de weduwe en de wezen, de zieke, de eenzame, deze ondergaande wereld. De afvallige kerken, ach, er is van afval geen wederkeer, maar gij kon er nog uitrukken, gelijk gij Saulus van Tarsen hebt gedaan. Nog uitgerukt uit die afvallige Joodse kerk. O, doe het nog en doe het haastiglijk, omdat uw lof verbreid mag worden. In Jezus willen. Vanmorgen, dit heb ik ook al aangehaald. Enige verzen uit dit hoofdstuk in de morgenpreek. Dat de Heer Jezus zegt tot de schriftgeleerden: gij zijt niet ver van het Koninkrijk Gods. En dat vergeleken met de uitspraak van Agrippa: gij beweegt mij bijna christen te worden. Ja. Dus die persuading, die overtuigingskracht, zo moet de prediking zijn. Want als er geen overtuigingskracht zit in de prediking, dan is het geen Bijbelse prediking. Paulus zegt op een zekere plaats: wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Daar heb je weer hetzelfde woord, persuading. Ja, dus overtuigingskracht, overreding. Ten volle overtuigd van de waarheid. Ja, tot het geloof, dat staat dan niet in de grondtaal. Bewegende mensen staat daar. Dat staat ook in de Engelse vertaling. Bewegende mensen. Want ook de apostelen waren niet in staat om letterlijk mensen te bewegen tot het geloof. Dat is zuiver Gods werk. God werkt wel door de prediking, door middel van, oh ja. En het is nog nader, want wij hebben de schat in aarden vaten. De apostelen hadden apostolische macht, ja, zo mag ik het zeggen, apostolische macht, want het fundament der zaligheid is gelegen in de leer van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de enige hoeksteen is. Maar wij dan weten, de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Daar heb je weer hetzelfde, niet tot het geloof brengen. Dat was natuurlijk wel de wens, want waarom preek je anders? Als je het innige wens niet is, dat de mensen tot bekering komen. Dat de mensen tot het geloof komen. Maar dit wil niet zeggen dat Paulus daarvan de oorzaak was, bewegende mensen tot het geloof. No. En zo heeft hij ook zijn getuigenis laten klinken, want Festus had Agrippa geraadpleegd: wat moeten we nou met die Paulus aan? Want de Joden beschuldigen hem en willen hem ter dood brengen. Maar ik kan eigenlijk geen schuld vinden in die mensen. Ik kan eigenlijk niks vinden wat des doods waardig is. En toen had die koning Agrippa, want die was nog een rang hoger als Festus. Festus was maar stadhouder, maar Agrippa was koning. En Agrippa zei dat tot Paulus: het is uw geoorloofd voor uzelf te spreken. En dan houdt Paulus niks achter, ook zijn leven van eertijds niet. Nou, dat is schoon, dat is schoon. Dat doet hij niet om te pronken, maar om de vrije genade die, waarmee God hem bedeeld had, des te heerlijker uit doen komen. En daarom bid ik u dat gij mij in langmoedigheid hoort. En dan, hij prijst niet Agrippa, maar hij doet wel een beroep op zijn geweten. Ik weet, o koning, als die zegt van: geloof gij, o koning, de profeten. Dan doet hij een beroep op zijn geweten. Ik weet dat gij ze gelooft. Kijk, dat is altijd, moet dat in de prediking zijn, om mensen op het geweten aan te spreken. Op het geweten aan te spreken. Dus dan stel je ze voor Gods troon. Dan stel je voor de rechterstoel. Dat moet in de prediking duidelijk tot uiting komen. Wij hebben tegen God gezondigd. En van nature liggen we verloren voor God. Dat is natuurlijk met een evangelisch praatje niet glad te strijken. Dat maak je niet goed met zulke praat, met een evangelie naar de mens. No. En als de prediking nog overeenkomt met de volle raad Gods, daaruit voortkomt, dat betekent ook niet dat de prediking op zich zaligmakend is. Nou, dat betekent het ook niet. Maar de Heere wil door de middelen werken, en met name door middel van de prediking, want dat is zijn eigen instelling. Weer hebt de dwaasheid de prediking ingesteld tot bekering van dode zondaren. En als wij ons daar boven achten, ik ben op die mensen tegengekomen in mijn leven. Die zeggen: nou, ik heb de kerk niet nodig. Nou, je hebt ook de kerk niet nodig, maar je kent niet zonder de prediking. Dat ken je. Als je dat denkt, als je daarvan overtuigd bent, En dat is geen rechte overtuiging, want Gods woord leert wel duidelijk dat wij de onderlinge bijeenkomst niet zouden nalaten waar Gods woord gepredikt wordt. En dat moet ook met regelmaat geschieden. Dat kan maar niet zo af en toe. Nee, dat moet met regelmaat geschieden. En dan moet ik er gelijk bij zeggen, in tijden van vervolging is dat wel eens verhinderd. Hoewel, ik haal weer die James Renwick aan. Hij deed er alles aan om die regelmaat der prediking te doen plaatsvinden. Ondanks die bloedige vervolgingen die tegen hem heersten en tegen zijn hordes. Ja. Nou, we kunnen niet alles weer verhalen wat Paulus hier beleidt, ook van zijn eertijd. En dat hij de gemeente Gods vervolgd heb en aan de dood overgegeven. Toen had hij al die macht ontvangen van de overpriesters. De macht van de overpriesters ontvangen hebbende. Moet je nagaan, de Joodse kerk. Men praat wel eens over de Joodse kerk. Maar die verschafte zich de macht en daar hadden ze toestemming nodig van de Romeinen. Maar we konden Romeinen dat schelen. Dus ze verkregen die macht om afvalligen van de Joodse godsdienst ter dood te brengen. Nou, daar heeft Paulus ook hard aan meegedaan. Hij heeft niet alleen aan de voeten van de steniging van Stefanus gestaan, dat hij alleen op hun klederen paste. Hij heeft er zelf ook daadwerkelijk aan meegedaan toen hij wat ouder was. En de gemeente Gods vervolgt zelfs in buitenlandse steden. Waarover ook als ik naar Damascus reisde met macht en last welke ik van de overpriesters ontvang had. Maar daar werd die afvallige Paulus, want zo kan je het wel absoluut noemen, beschreven bijbels, die afvallige Saulus van Tarsus, die werd door Christus persoonlijk gearresteerd op weg naar Damascus. Hem verscheen een groot licht, niet een geïsoleerd licht, nee. Als Christus verschijnt, verschijnt hij met macht en heerlijkheid. Altijd en overal. Dat is ook op zijn wederkomst zal die met grote macht en heerlijkheid verschijnen. Maar je ziet niet een geïsoleerd licht. Nee. Christus is in dat licht. Christus is, wordt het licht der wereld genoemd. Maar hier verschijnt hij aan Paulus als een, wat Paulus zegt, wij dan weten de schrik des Heeren. Dat stond allemaal in het kader van de schrik des Heeren. Paulus die schrok zijn eigen blind. Om het zo maar te zeggen. Hij viel van zijn paard. Zal wat vervolgen mij. Ik ben Jezus die gij vervolgt. En dan krijgt hij instructie van Christus om naar de stad Damascus te reizen. En wat er allemaal verder opvolgt. Om de ogen der heidenen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht. Kijk, dat wordt het op naam van Paulus gezegd, van de apostel gezegd. Maar van de natuurlijke blindheid en wereldsonwetendheid tot de recht en ware kennis ter eeuwige zaligheid. Verder reikt de prediking niet. De prediking, als de Heere door zijn geest dat krachtig aanwendt tot zaligheid. Ja, dat is ook Gods instelling. Want dat heeft de Heer ook beloofd. Dus stel je eigenlijk altijd onder het woord. Onder het recht gesneden woord. Want daar belieft het de Heere zondaren zalig te maken die in hem geloven. Niet bij voorbaat in hem. Want er gelooft niemand bij voorbaat in Christus. Nee. Eerst de rechtvaardiging, dan het geloof. In orde, het geschiet tegelijkertijd. Maar eerst zullen de doden horen, de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven, die zullen in hem geloven. Dat is onwederstandelijk. Dat is een onwederstandelijk werk van God de Zoon. Want hij is de oorzaak van onze zaligheid. Ja, en onze bron. Het komt allemaal voort uit de raad Gods. Want God heeft zijn Zoon gezonden. Heden heb ik u gegenereerd om borg te zijn voor zijn kerk. En daarom, o koning Agrippa, ben ik dat hemelse gezicht niet ongehoorzaam geweest. Toen begon hij te preken, nadat hij in de rechte straat was gerechtvaardigd, want daar hou ik het bij. Dat leert mij Gods woord. Want anders had hij niet 3 dagen, 3 nachten aan de troon der genade hoeven smeken, als hij op weg naar Damascus al tot bekering was gebracht. Nou, je moet Gods woord, daar mag je niks van af en toe doen. Daar kreeg hij wel instructie, maar dat betekent natuurlijk nog niet. Kijk, dat heb je gezien met die overpriester, die wel een mooie getuigenis gaf. Maar daarvan zegt Christus, gij zijt niet ver van het koninkrijk Gods. Dus, waartoe leidt dat zonder waarachtige bekering? Tot de eeuwige dood. Tot de eeuwige dood. En dat doet Paulus in zijn verdere getuigenis, en dat wisten al de Joden ook, die hadden daar ook getuigen van geweest. En dan valt Festus nog met grote, met een vijandige stem, valt die Paulus aan, want die verstond er natuurlijk helemaal niks van. Kijk, die Agrippa, die had overal, dat zegt Paulus zelf, had hij daar kennis van genomen, van de Joodse godsdienst. Waarvan hij zegt, geloof gij op Paulus en Agrippa, de profeet, ik weet dat gij ze gelooft. Dat zegt hij niet zomaar. Dat zegt hij niet zomaar om Agrippa te overreden met een loze term. Nou, absoluut niet. Maar Festus, dat was een liberale Romeinse stadhouder. Die valt uit, gij raast Paulus, de grote geleerdheid brengt u tot razernij. Nou, Paulus, die sprak wel grote geleerdheid, maar niet vanuit de razernij. Nee, en dat bracht hem ook niet tot razernij, want hij raasde in het geheel niet. Maar hij zegt, ik spreek woorden van waarheid en van gezond verstand, want de koning weet van deze dingen, dat wist Paulus, dat de koning wist van die dingen, namelijk die ik van Christus Jezus en hetgeen hem geschied is verhaald heb, dewijl het Jeruzalem openlijk geschied en in geheel Syrië door bekend was. Dat is wat. Toen was er nog geen internet, nog geen media. En in heel Syrië was het verhaal van Paulus bekend. Wat dat betreft, ja, je kunt je blind staren op de media. Nou, Gods zware kinderen zullen dat niet doen. Maar ik heb ook wel gemerkt dat die bewustmakende artikelen weinig of niks uitwerken. Weinig of niks uitwerken. De mensen nemen de leugen aan voor zoete koek, de massa. En die kleine minderheid die daar in voorwerpelijke zin nog wel wat van gelooft, die doen er ook niks mee. Die doen er ook niks mee. Want kijk, dat wordt alleen door het ware geloof geboren. Dat getuigenis wat hier Paulus geeft, was een geloofsgetuigenis. Dat geloof ik toch zeker, dat het een geloofsgetuigenis was. En dat werkt wat uit. Dat de koning Agrippa uitroept. Gij beweegt mij bijna een christen te worden. Gij overreedt mij. Daar heb je weer dat. Persuade me. En in de Arabische versie. De Arabic version reads it. We persuade man to believe. Maar dat staat niet in de grondtaal. Tot geloof. Dat staat er niet. Ja, waarom ze dat er wel ingezet hebben. Dat is een raadsel. Dat was wel de wens van Paulus natuurlijk. Wij dan weten de schrik des Heren. Overreden mensen bewegen de mensen tot het geloof. Dat was natuurlijk wel zijn drijfveer. Vanzelfsprekend. Hij wenste niet dat de mensen maar dezelfde bleven en met zijn prediking een nutteloos en vruchteloos huis was keren. Nou, dat was niet Paulus' oogmerk. De drijfveer was om de uitbreiding van Gods koninkrijk, de ere Gods, de deugde Gods, want dat heeft hij tegenover de hardnekkige Joden ook wel verdedigd, de deugde en de rechte Gods. En dan zegt Agrippa, zei dat tot Paulus, gij beweegt mij bijna aan christen te worden. Nou, dat staat helemaal in het kader wat Christus tot die schriftgeleerde zegt, gij zijt niet ver van het koninkrijk Gods. Maar Agrippa, of dat een Jood was, dat weet ik zo niet te zeggen. Maar je moet denken, velen waren ervan op de hoogte van wat Paulus had gedaan en wat hem was overkomen op weg naar Damascus. Want hij zegt, dat is in geen hoek geschied. Nee. Want er waren ook medereizigers bij. En die hebben dat echt verbreid. Want die werden ook getroffen door dat hemelse licht. Ze hoorden niet wat Christus tot Paulus zei. Maar dat is wel verbreid geworden. En heel Syrië. Nou, hoe groot is Syrië niet? Het is nog een aardig groot land. Het toenmalige Syrië was daarvan op de hoogte. Dus ook koning Agrippa. En dan roept hij uit, gij beweegt mij bijna een christen te worden. Nou, dat moet wel, zo moet de prediking zijn. Paulus heeft niks verkeerd gepreekt dat het bij Agrippa tot bijna christen kwam. Zo moet je het niet verstaan. Wat bent u eigenlijk hier in de kerk? Ben je nou een bijna christen of ben je het geheel? Kijk, anders zegt het je allemaal niks, dat kan ik je zo vertellen. Want ik zeg nogmaals, de overredende prediking van Paulus had toch niet de uitwerking bij Agrippa die het zou moeten hebben. En dat is bij een schijnchristen altijd het geval. Dan heb het niet die uitwerking die de predikers, die godspredikers, wensen dat het zou hebben. Want er is geen enkele prediking die je tot het geloof brengt. Nou, dat is zuiver het werk van de Heilige Geest. Zuiver het werk van Christus. De doden zullen horen. Door middel van de prediking, jazeker. Maar dan wendt de Heilige Geest dat aan dat dat in zaligmakende zin geschiet, dan verzegelt hij de woorden van Christus in je hart en dan sta je op uit het graf des doods in geestelijke zin. Oh ja, oh ja. En dat doet de Heere praktisch nooit buiten de prediking om. Het is in het leven van Paulus, zou je zeggen, buiten de prediking om geschiet. Maar de Heere Jezus hield wel een prediking, zal wat vervolgen mij. Dat was geen stilzwijgend licht waar hij niks in zag. Nee, daar klonk de stemmen des Zoons van God. En hij als een blinde naar Damascus geleid. En dan werd hij aan zijn bed geklonken om daar 3 dagen en 3 nachten de Heere te roepen om ontferming. En dan wordt Barnabas erop uitgestuurd om hem ook weer in de middellijke weg. Laat u dopen en uw zonde afwassen. En zo is Paulus tot bekering gekomen. Ook in het kader wat hij zegt in de gelaten brief, het heb God belief zijn zoon in mij te openbaren. Dat was niet op weg naar Damascus, want toen vond die zaligmakende openbaring nog niet plaats. Ik heb vanmorgen al gezegd, er kan zoveel wezen, rechtzinnig klinkende belijdenissen, maar dat is de zaak niet in die zin. Dat maakt niet onze wedergeboorte uit. Het zal ook al beleden worden, na de wedergeboorte, die belijdenis zoals die schriftgeleerden, want Gods volk is daar niet tegen. Die belijden ook dat God een enige God is. Ja, nou de duivel geloven het ook, maar ze sidderen. Dus dan moet je toch wel meer kennen als dat God een enige God is. Daar moet de zaligmakende kennis in Christus bijkomen. Bijkomen, ja daar begint het mee. Daar begint het echt mee hoor. Ik heb het gezegd in een stuk der ellende. En al daarvoor, als je daarin opgevoed bent, dan ben je het historische geloof deelachtig als het goed is. Dan geloof je dat Gods woord van A tot Z Gods woord is. Maar dat breng je niet in de hemel, die kennis. Want dat is allemaal niet zaligmakend. Dat is niet zaligmakend. Maar om dat te miskennen, dan kan je nooit bekeerd worden. Dan kan je nooit bekeerd worden. Als je denkt dat je de Bijbel wat kan verloochenen, en dan denk je ook nog bekeerd te worden, nou, dat kan je wel vergeten. Dat kan je wel vergeten. Het is geen voorwaarde, maar zo werkt God. Hij werkt eerst die algemene kennis in de ziel. Wie God is. Wat wij gedaan hebben in het paradijs, van God afgevallen, moeten vrijwillig. Dat kan ieder kind van het verslag van geven. Vanuit zijn eigen leven. En daar maakt de Heer een hel van in je leven. Daar kan je het niet in uithouden. Daar kan je het niet in uithouden. Daar werkt de Heilige Geest op aan. Want die geeft de ziel geen rust totdat hij in Christus is opgelost. Nogmaals, zoals Paulus dat zegt, heb God belieft zijn zoden mij te openbaren. Dat is geen kalme gebeurtenis. Dat kan ik jezelf ook uit mijn eigen leven vertellen. Nou, ik kon niet slapen, bevreesd om in de hel te ontwaken, toen dat werd aangespannen, dat gericht. En moet je dat dan altijd preken? Ja, dat moet ik altijd preken. Want als je dat allemaal mist, dan ben ik toch zeker dat jij het bedriegt voor de eeuwigheid. Met al die algemene beloften, die eigen je dan allemaal toe. Maar ze moeten van de Vader in Christus geschonken zijn. Ja. Maar zonder schenking geen aanneming. Het is nou allemaal geloof, geloof, geloof. Aannemen, aannemen, aannemen. Ja, hoe kom je er aan? Vertel me daar eens wat van. Nou, Paulus kon het wel vertellen. Ik heb God belieft zijn zoon bij te openbaren. En dan leert hij ook in zijn brieven hoe hij eraan gekomen is. Hoe hij eraan gekomen is. Dat God hem tegengekomen is. Hier doet hij er ook verslag van. Hoe God hem tegengekomen is op weg naar Damascus, dat was allemaal nog een stuk der ellende. Dat was allemaal nog een stuk der ellende. Je moet nou niet denken dat God nooit spreekt tegen een onverzoende ziel. Kijk maar naar Kain. God sprak tot Kain. Dat moet je niet ontkennen. Want dat staat duidelijk in van het woord geopenbaard. Maar die zaligmakende kennis, ja, dan moet je door die trechter vallen. Noem het maar een trechter. Want de toeleidende weg is nog heel breed. De toeleidende weg tot Christus is nog heel breed, omdat het dan een brede weg is. In een weg versmallen, dat is toch heel breed. Dat betekent een leven in de zonde. Op de toeleidende weg leeft een ziel nog steeds in de zonde. Daar hebben ze natuurlijk in onze dagen allemaal gereformatoriseerd. Die brede weg gereformatoriseerd tot een soort smalle weg. Want het is helsbedrog. Dat is echt helsbedrog. Je bent pas bekeerd als je door die enge poort bent gegaan. Als een dode. Want al die poortgangers, om het zomaar eens te zeggen, die worden door die poort getrokken als een lijk. Ja, want voor die poort vindt dat gericht plaats. Ik ben door de wet gestorven. Dan slaat de wet, die bezorgt de verdoemenis des doods. Nou, en van een lijk kan de wet niks meer eisen. Want de wet is de eerste eiser, is de eerste schuldeiser. Daar gaat Christus ook niet omheen. Daar gaat Christus ook niet omheen, nee. Hoe is de wet in ons leven vervuld? De kerel zegt, ja, Christus zegt het allemaal gedaan, in voorwerpelijke zin. Maar zit je eigenlijk dan niet te bedriegen met de voorwerpelijke waarheid, wat inwendig gekend moet worden? Dat moet inwendig gekend worden. Dat heb God beliefd. Dat betekent, het kon voor mij niet meer. Paulus maakt er geen oppervlakkige aanspraak op. Zijn zoon mij te openbaren. Nogmaals, dan geeft hij later in zijn brieven ook verslag van hoe dat is gegaan, hoe hij tot die roeping die hij van God ontvangen had, is gekomen. En dan zegt Paulus tot Agrippa, ik wenste wel van God dat en bijna en geheel, en niet alleen gij, maar ook alle die mij heden horen, zodanig werden gelijk als ik ben, uitgenomen deze band. Dus dat is die banden van vervolging, die banden van lijden. Ja, dat wens je niemand toe, maar ik zou je wel vertellen dat je in de ziel verblijd kan zijn als je een broeder onder het kruis eens mag ontmoeten. Want daarvoor staat geschreven, en Paulus de broeders zien de greep moeten. Als je daarom op buiten kent, de Heer kan extraordinaire wegen houden, maar zelfs de apostel kon er niet buiten. Die konden niet buiten de gemeenschap van de broeder. Nee, en dat kan heel marginaal zijn. Je ziet het bij de Emmausgangers, het waren er maar twee. Nou, wat is nou twee? Ja, twee is beter dan één, leert het. En er voegde een derde bij. Waar twee of drie in mijn naam, kijk, daar gaat dat in vervulling. Dus er komt God niet aan tekort en er komt de ziel ook niet aan tekort. De Emmausgangers die kwamen niks tekort aan het bezoek van de Heer Jezus, want toen werd hij bekend, werd hij hun geopenbaard in breking des broods. En hier staat Paulus voor een hele menigte, want de Joden waren natuurlijk bijeenvergaderd en die zochten zijn ondergang. Die zochten zijn ondergang, want die hadden hem voor de rechtbank van Festus geslagen. Met geweld. En die wenste van die Romeinse stadhouder een dodelijke veroordeling. Maar ja, Festus schrok ervan terug, want dat lees je in dat vorige hoofdstuk. Daar staat, Festus dan in de provincie gekomen zijnde, ging na drie dagen van Caesarea op naar Samaria. En de hoge priester en de voornaamste der Joden verschenen voor hem tegen Paulus en baden hem, begerende gunst tegen hem, opdat hij hem zou doen komen te Jeruzalem en leggende een lage om hem op de weg om te brengen. Nou, en dan lees hij verder. Festus was zo gezind dat hij de Joden een gunst wilde bewijzen. En dan komt Paulus tot de uitspraak, al in dat hoofdstuk 25. Ik sta voor de rechterstoel des keizers. Daar moet je op letten. Het was een Romeinse rechterstoel en hij was een Romein. Paulus was een Romein. Hij had het Romeinse burgerschap, niet door geld verkregen, maar hij zegt, ik ben zo geboren. En ik heb de Joden geen onrecht gedaan, zoals gij ook zeer wel weet. Dus Festus was een grote huichelaar. Hij was alleen maar op de gunst van de Joden verzot. Maar hij durfde het niet aan om over Paulus dat vonnis des doods uit te spreken. En dan gaat hij, koning Agrippa gaat hij erbij halen. Hem om raad vragen. En dan zegt Agrippa tot Festus, ik wilde ook zelf die mens wel horen. En dan zei hij, morgen zult gij hem horen. En dat geschiet hier in hoofdstuk 26. En Festus die moest bekennen, maar ik bevonden hebbende dat hij niets des doods waardig gedaan had. En terwijl hij ook zelf zich op de keizer beroepen heeft, heb ik besloten hem te zenden. Ja, dat heb ik eigenlijk nooit begrepen, maar je moet het verstaan in het kader dat hij stond eigenlijk niet voor de rechtbank van Festus, maar voor een Romeinse rechtbank waarvan de keizer het hoofd was. In dat verband moet je het beroep van Paulus op de keizer verstaan. Ja, je zou zeggen, ik had het nooit gedaan, want die keizer van Rome, dat was ook een in en in slechte man. Die vervolgde dezelfde christenen. En dat is van bekend. Uit de kerkgeschiedenis stak hij de christenen aan pilaren vastbond in zijn tuin, om zijn tuin te verlichten, stak hij ze in brand. Dus hoe kon Paulus zich nou op die slechte keizer beroepen? Ja, hij ging uit van het Romeinse recht. Nou, en de ongewijde geschiedenis, die vertelt ons wel dat de keizer Paulus ter dood werd gebracht. Want waar Paulus dat getuigenis, daar kwam die keizer heel niet van onder de indruk. Agrippa komt er nog van onder de indruk. Maar dacht je nou, om het nou eens over te zetten in onze dagen, dat Rutte zo overtuigd werd door dat verhaal, door die verhaaltjes, door die sprookjes van de staai, dat die uitroep van de staai, gij beweegt mij bijna om een christen te worden. Dat zal ook nooit gebeuren, want dat wordt in de Kamer niet getolereerd. Maar hij heeft de voeten van die lesbische voorzitter, Vera Bergkamp, gekust. En dan viel die Guido van Meijeren aan, het allemaal schandalig. Het is te zot voor woorden wat daar in die kamer allemaal geschiet. Het is één groot sesamstraat en er wordt er nog zoveel aan bedrog gepleegd. Van der Staaij die staat daar niet voor de rechter gods. Nou, absoluut niet. Hij staat daar, hij is ertoe gezet om de zaak van Christus te verraden, zijn volk te verraden. Het is een 100% landverrader. Dus je moet maar denken wat Agrippa hier tot Paulus zegt. Hij beweegt mij bijna een christen te worden. Dat zal Rutte nooit zeggen. Want dat getuigenis van der Staaij, dat kan je nog voor geen promiel wedijveren met het getuigenis wat Paulus hier bij God vandaag heeft. Je moet nagaan, het getuigenis wat de kerken geven, dat is zo oppervlakkig als de duivel. En nou, die oppervlakkigheid van de duivel, dat heb ik u wel aangetoond uit Jacobus 2 vers 19. Ga je geloven dat God een enige God is, de duivel geloven het ook. Nou, dat ging nog wel wat dieper als ze tegenwoordig een regel geloven, want ze zitten er geen eens meer. Dacht je dat die van der Staaij zit, dat zijn geweteloze mensen. 100% geweteloos. Die Steef de Bruin, als je een satanist in de hemel kan zetten, dan heb je geen geweten meer. Totaal niet meer. Dus, als ik vanmorgen de preek genoemd heb, dat Christus de schriftgeleerden aanzegt dat ze niet ver zijn van het koninkrijk gods, dan laat hij ook het refendom aanzeggen, gij zijt lichtjaren van het koninkrijk gods. Verwijderd! Nou, ik ken er echt geen streep van af doen, want de feiten bewijzen dat het zo is. Uit de vruchten kent men de boom en je kent het aan alles werkelijk, aan alles, aan uitspraken, aan handelingen, aan vergaderingen. Er is niks meer uit God. Er is geen geloof meer. En de, weet je, dan is er ook geen verstand meer. Want het rechte verstand, dat wordt geboren in het uur van de wedergeboorte. Ja, en dan wil die van der Staaij zelfs nog Pinksteren noemen. Maar dat werkt niks uit, want kijk, zijn preekstoel, dat is de Toren van Babel. Ja, dan zegt hij, er was een grote spraakverwarring. En dan zegt hij nog, weet je hoe dat benoemt? De Toren van Babel geschiedenis? Ja, dat kleuterverhaal, zegt hij dan. Zo maakt hij het bespottelijk. Je moet horen wat ze zeggen. Ik heb wel eens broeder gezegd, ja, ik zeg, je bestrijdt hem wel, maar het is niet geldig, omdat hij geen feiten noemt. Je moet ze met de feiten, op grond van de feiten, bestrijden met Gods woord. Anders werkt het niks uit, dan maak je de boel alleen maar erger. En daar is ook Gods naam mee genoemd. Er is ook Gods naam mee genoemd. Maar die van der Staaij, zijn preekstoel is de Toren van Babel. Want hij maakt er zelf deel van uit. Ze lopen elke dag voorbij de vrouw op het beest. In dat Eurobabel beestgebouw. Dus Eurobabel beest. Ik heb het al jaren, heb ik het gezegd. En het is niet waarom dat ik het zeg. Maar dat wijzen de feiten uit. Daar wordt de duivel op het hoogst geprezen. En de wereld is nog beter van op de hoogte. Hoe krijgen ze het voor elkaar om daar zo'n beeld van die vrouw op het beest er in elkaar te zetten? Omdat ze ervan op de hoogte zijn. Weet je wat ze zeggen? Met de bouw van de Toren van Babel, wat hun is mislukt, dat gaat ons lukken. Dat is de drijfveer van dat hele Eurobabel. En daar dansen de SGP'ers met mee. Nou, je verdoemenis is rechtvaardig. Dat zegt wel. Apostolische leer is ook de leer van Christus. Als je denkt dat je met het kwade iets goeds kan bereiken, dan is je verdoemenis rechtvaardig. Komt, laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomen, Romeinen 3 vers 8. Nou, dan is je lot echt beslist, hoor. Maar ze doen net of God niet bestaat. Ze zijn allemaal hun eigen God. Want dat God een ene God is, dat geloven ze al niet meer. Nee, zegt van der Staaij, de Bijbel is niet mijn enige inspiratiebron. Zie je, ze geven zelf uit waar ze voor staan. Ze geven zelf uit waar ze voor staan. En nogmaals, ik heb dat getekend, dat hij daar op de Toren van Babel staat, en dat is de werkelijkheid. Maar mensen willen niet meer met de werkelijkheid, de reformatorische vrome massa, en dat is niet vroom meer. Want ik heb vanochtend al gezegd, als je dat vergelijkt met de bekering van en de gang van de dwaze maagden, nou, er kan geen ene dominee een wet ijveren. Want ze hebben de wereld de hand gegeven, ze hebben Rome een hand gegeven, ze hebben Sodom en Gomorra een hand gegeven. En dat komt nou voort uit de mond van Poetin, het is allemaal waar wat hij zegt. En die man haten ze, want hij spreekt de waarheid. Dus waar denk je dat dat eindigt, heel die afvallige republiek? Ik ga er niet boven staan. Paulus kon er ook niet boven staan, want hij zegt, ik de grootste der zondaren. Maar mij is barmhartigheid geschied. Dus God heeft Paulus als een afvallige tot bekering gebracht. In Christus. Maar dan lees je niet veel van in Gods woord. Je leest het van Manasse. Die liet zijn kinderen door het vuur gaan. Die offerde zijn kinderen aan de Moloch. Nou, dat is nou gemeen goed geworden binnen het reformatorisme. Dat is gewoon een trend. En het hoeft niet letterlijk te gebeuren. Gebeurt ook letterlijk hoor, want ik zal je dit vertellen. Dat abortus provocatus, dat is binnen het reformatorium stilzwijgend gereformatoriseerd. Dat zal ik je vertellen. Ik zou niet graag de reformers de kost willen geven die daar de handen aan branden. Die zou je niet graag de kost willen geven. En dominees zwijgen alles dood. De gruwelijkste incestdaden die blijven bedekt. En dan zegt die labé, ja, ik voel me niet geroepen om dat aan te geven bij de burgerlijke rechter. Nou, God zal je verdoemen omdat je het nalaat. God zal dat bloed van je hand eisen, huichelaar die je bent. Maar we zijn al zo ver dat al die dominees ook in hun grootste ketterijen worden heilig verklaard. Want die staan boven de wet, notabene, zo wordt het allemaal in de reformatorische media geschilderd. Want die mensen belijden toch ook dat Jezus is de Christus?
Ja.
Nou, lichtjaren van het Koninkrijk Gods. Daar is in menselijke zin, voor die kerk is er helemaal geen hoop. Dat is afgelopen. Dat is echt afgelopen. De Heere zou er nog één uit kunnen rukken, zoals die Saulus van Tarsus er heeft uitgerukt. Maar dat God een God is die de goddeloze rechtvaardigt, dat hoeft niet altijd dat die goddeloze zich daadwerkelijk heeft vergrepen aan het bloed der martelaren. Dat deed Saulus van Tarsus toch wel gedaan. En God heeft hem er nogthans uitgerukt. Dus kun je nagaan hoe ver de barmhartigheid in Christus strekt. Maar God is ook soeverein. Hij is soeverein in zijn verkiezing. Hij is soeverein in het toebrengen van de zijne. Hij is soeverein voor ieders particulier geloofsleven. Daar is hij soeverein in. Hoe ver dat hij je daarin de wijsheid van Christus schenkt. Want het geloof is met mate. De mate des geloofs. Je hebt vaders, je hebt jongelingen en je hebt zuigelingen in de genade. En er zijn zuigelingen die komen nooit tot de kennis van de jongelingen. En je hebt jongelingen die komen nooit tot de kennis van de vaders. Er is wel een opwas in de kennis van Christus, maar denk erom dat je er altijd onderscheid in maakt. Paulus was bijvoorbeeld een vader in Christus. Hij was ook een lastdrager, want hij had Timotheus, Titus door het evangelie geteeld. Nou, dat zijn er in onze dagen. Gods volk moet je al met een lampje zoeken. Waar staan de lastdragers? Tante Leno is ook een lastdrager. Maar die ben ik in mijn leven, nou die kun je op één hand tellen. In onze dagen kun je ze bijna helemaal niet meer vinden. Nee. Maar die Agrippa die was zo onder de indruk van de prediking van Paulus, van het getuigenis moet ik zeggen. Want het was geen officiële preek, het was een getuigenis, een publiek getuigenis. Maar daar was hij zo van onder de indruk. En dan heb ik al gezegd, zo moet ook de prediking zijn. Zo moet ook de prediking zijn. Maar daarbij zeg ik, het maakte bij Festus totaal geen indruk. En Agrippa en Festus hoorden datzelfde getuigenis van Paulus. Dus als dat nou je verdediging is, ja, het maakt bij mij geen indruk, dan kon het wel eens zijn dat je een verworpene bent. Want Gods volk, ook voor de bekering, hebben ontwaakt geweten. Net zoals Agrippa, hij had een ontwaakt geweten. Gij beweegt mij bijna een christen te worden, want hij sprak Agrippa ook persoonlijk aan op zijn geweten. Dat is ook noodzakelijk, want nogmaals, het was geen officiële prediking, het was een publiek getuigenis. En daarin had hij de vrijheid om dat te doen. Ja, we zullen er eerst weer eens van zingen. En wel van die 108e psalm. En daarvan de versen 5 en 6. Gans Moab buigt zich dienstbaar neer, erkent mij voor zijn opperheer. Daar het van zijn hoge troon gestort, verachtelijk mij ten waspot wordt. En vers 6. Wie heeft mij zoveel heil bereid? Wie is die mij in Edom leidt? Wie voert mij in een vaste stad? O God die ons verstoot had. 5 en 6 op Psalm 108. Die veranderen in onze dagen en je kent ze helemaal niet meer. Nou, Agrippa was wat dat betreft en Festus ook. Dat waren nog wel natuurlijke mensen. Festus was veel meer van Jan dan Agrippa. Maar Agrippa die stond Paulus nog te woord. Hij ging nog in waarvan Paulus getuigenis gaf. Nou, dat is in onze dagen ook al ver verleden tijd. Want men omhelst de leugen, de vervalsing. Dat is gewoon een trend binnen het huidige christendom. En dat is nog ineens het naamchristendom. Die dwaze maagden kun je scharen onder het naamchristendom. Maar het heeft niks meer christelijk in zich. Want Christus en de Belial, dat is gewoon één grote dans van spotternij. Dat heeft niet meer te maken met het ware christendom. Die schriftgeleerden kon je ervan in die zin nog niet beschuldigen. Sommige fariseeën wel, want die moest Christus ook in het zand schrijven vanwege hun hagelarij en hun verworpenheid. Maar de fariseeën die antwoord geeft op de vraag van Christus, op het getuigenis van Christus, ja, Dat kan je niet veroordelen, want dat was geheel overeenkomstig de schrift. Ja. En ik heb uit Gods woord bewezen dat die man er nog buitengevallen is. Met heel zijn Bijbelse getuigenis. Want het was niet in Christus. Gij zijt niet ver van de koninkrijk Gods. En Agrippa, gij beweegt mij bijna een christen te worden. Nou, dat zal Rutte nooit tot van der Staaij zeggen. Weet je wat ze doen in de achterkamers? Dan steken ze de middelvinger op. En weet je wat het gesprek is? Dan komt die Vera Bergkamp erbij en zegt Rutte, je moet die SGP een beetje mild behandelen. Want ze spreken ons gedurig naar de mond. Dat weet ik wel heel zeker. Dat plaatsvindt. Dat weet ik wel heel zeker. En zo laten ze hun voortgaan in die landverradersrol. Want als de mensen niet meer in de gaten hebben, de Tweede Wereldoorlog had het de bevolking nog in de gaten. Ja, dat de NSB'ers verraders zijn en nou zijn het de SGP'ers. Dat was in de Tweede Wereldoorlog ook al zo. 60% van de SGP die was pro-Duits. Nou mensen, wat haal je toch in je ziel om op de SGP te stemmen? Dan doe je al landverraad. En landverraders zullen het Koninkrijk Gods niet beërven. Dat moet je echt zeggen, want God laat de bekering niet gepaard gaan met duivels landverraad. Dat rekent God ook toe als een doodzonde. Kun je eigen mensen verraden? Ken je dat? Nou, in onze dagen wordt het een trend. Dat is allemaal een trend. En ik weet bij God vandaan dat die Steef de Bruin van der Staaij er toe gezet zijn om het volk, om dat hele revenvolk klaar te stomen voor de aanvaarding van het teken van het beest. En je zal het zien. Je zal het zien, want het is al zo. Het is al zo. Kijk, die killervakking is daar een voorloper van. Je kan nog niet zeggen dat nou per se het teken van het beest is, maar let maar op. Ik kreeg van de week nog een klein briefje van iemand. Ja, zeg gelukkig dat God de harten van de koningen neigt als waterbeken. En dat Castro er anders is over gaan denken, dat is echt niet zo. Dat is echt niet zo. Ze gaan wat anders verzinnen, want dat wordt wereldwijd geïmplementeerd. Die premier van Nieuw-Zeeland. Ineens was alles afgelopen. De restricties, de vakkenrestricties, de coronarestricties, alles overboord. Engeland, Australië. Dus dat wordt wereldwijd. Ze beginnen nou iets anders. Nog veel erger. Nog veel erger. Heb ik daarvoor al die preken gehouden, die ontdekkende preken en die bewustmakende artikelen, dat je er nog niet achter bent, hoe het in elkaar zit. De goedgelovigheid, dat is een vrucht van onze val in Adam. Want geloof niet iedere geest die daar maar zegt, heren, heren. Nee, beproef de geesten of ze uit God komen. Weeg de geesten. Ja. En iedereen die je tegenkomt, ja, die mooie aanspreken zoals Paulus en Grip aansprak, in overtuigende zin, je woorden moeten zijn met zout besprengd. En dat maakte bij Festus geen indruk. Dat was al een man. Ja, hij komt tot erkentenis dat Paulus eigenlijk geen ding had gedaan dat is doodswaardig is. En dat wordt ook weer bevestigd in de vers 31. En aan ene zijde gegaan zijn, spraken zij tot elkander, Festus en Agrippa, zeggende, deze mens doet niets des doods of der banden waardig. Nou, die conclusie had Festus al gemaakt, dus er zat nog wat menselijkheid in Festus. Het was natuurlijk ook een grote huichelaar, want hij was er maar op uit om de Joden een gunst te bewijzen. En dat ten koste ging van de rechtvaardigen, dat kon Festus echt niet schelen. En Agrippa zei tot Festus, deze mens kon losgelaten worden, want dat beroep op de keizer, dat was toch wel iets wat wettelijk vastgelegd werd, blijkbaar. Want anders hadden ze hem toch gewoon los kunnen laten. Indien hij zich niet op de keizer beroepen had. Ja, nou, ik heb het net al gezegd, in het kader van de rechtbank van de keizer, Paulus die erkende alleen die rechtbanken, in het kader van de macht van de Romeinse keizer. In dat kader zal hij zich op de keizer hebben beroepen, maar als het dat niet was, had ik maar nooit op de keizer beroepen, want dan weet je de uitkomst al op zo'n bloeddorstige keizer, want dat was het echt. Of het keizer Nero geweest is, dat weten we niet heel zeker, maar die Romeinse keizers was, behalve Constantijn, keizer Constantijn, dat was niet zozeer een bloedige keizer, maar was ook een heen en weer figuur, want Arius veroordeelde die en later haalde die de vlaggen weer tot binnen dus. Kijk, die geestesveranderingen, die chameleonsveranderingen, leg niet haastig iemand de hand op. Dan moet je op beducht zijn, want niet alle die heren roepen gaan in het koninkrijk der hemel. En velen zoeken in te gaan. Velen, niet weinig, velen. Maar er zijn maar weinigen die die doorgang maken door de engelpoort. Daar moet je uit Gods woord van overtuigd zijn. Maar nogmaals, Paulus had met zoveel overtuiging kracht zijn getuigenis gegeven, dat ze allebei tot de conclusie komen. Deze mensen, wat heeft hij eigenlijk misdaan? Niks. Hij heeft niks misdreven. Dat is gewoon een kwestie van een godsdienstig verschil. Daar konden ze niet over oordelen, want daar hadden ze geen verstand van. Dus naar burgerlijk recht gerekend had Paulus niks, geen misdaad begaan. Dus, daar staat geschreven in het volgende hoofdstuk. En als het besloten was dat wij naar Italië zouden afvaren, leverden zij Paulus en enige andere gevangenen over aan de hoofdman. Dus hij bleef nog steeds gevangenen, terwijl hij niks had misdreven. Maar, nogmaals, dat komt omdat hij zich op de keizer had beroepen. Al had hij dat niet gedaan, had hij van toen af aan vrijgelaten geworden. Want dat meende Agrippa. En Festus ook, dat ze konden geen daad des doods in hem ontdekken. Ja, het is allemaal naar Gods wijze raad, want gij hebt niet alleen tot de Joden getuigd, gij zijt ook geroepen om te Rome mijn getuige te zijn. En dat is allemaal in vervulling gegaan. Dat is allemaal in vervulling gegaan. En dan lees je nog verder, hè, dat Paulus daar zijn brieven, de meeste brieven heeft hij in Rome geschreven. Ja? Hij is tot grote zegeningen geweest voor de gemeente in Klein-Azië. En dus een apostolische brieven. En Paulus moest wel aan ontzettende grote zelfverloochening doen, want hij nam zijn eigen situatie bijna nooit in aanmerking. Nee. Eén keer zegt hij, ja, de Satan heeft ons verhinderd om daar en daarheen te gaan. Maar dan neemt hij ook zijn eigen niet in aanmerking. Niet om zijn gemak deed hij bepaalde dingen, of onthield hij zich van bepaalde dingen. Nee, alleen in dienst van Christus heeft hij zijn leven totaal opgeofferd. Ja. En als we die toetsstenen dan aanleggen, gij beweegt mij bijna een christen te worden, dat wordt nou allemaal ingezegeld. Ja, ik heb gezegd, en dat berust op de feiten, dat het lichtjaren verwijderd is van het koninkrijk Gods. Maar de Heere zou er toch nog zielen uit kunnen rukken, zoals die met Saulus van Tarsus heeft gedaan. Niet waar? En zo hebben de profeten, Jeremia werd ook gesteld om de valse profeet Hananië de wacht aan te stellen. En dan gaat het persoonlijk worden man en paard genoemd. Dat haten ze in onze dagen. Want, oh, nee, ze willen de gevierde dominee blijven. Nou, de Heer zegt, je mag geen onderscheid maken. Gij zult het schijn van het zijn ontmaskeren en het schijn uitrukken. Dat was de roeping van Jeremia. Dat wordt nou allemaal veel meer als nagelaten. Het wordt veel meer veroordeeld. Dus al die dominees die zijn schriftcritici geworden van de bovenste plank. Want dat willen ze niet horen. Dat willen ze absoluut niet horen. En als ik met de feiten kan bewijzen, dat moet het wel zijn. Hè? Als je iemand wil leggen. En die Anton Kort, die is niet in staat om die geef van de brink te beleggen. Niet bijbels in staat, want het is geen theoloog. Ja, u zegt, hij heeft toch een theologische studie gevolgd. Dat heeft er niks mee te maken. Huntington had het niet gevolgd en hij was een theoloog. Zoals Luther het zegt, je bent pas theoloog als je het onderscheid, het geestelijke onderscheid, aan de dag kan leggen tussen wet en evangelie. Tussen vlees en geest, dan ben je een theoloog. Anders niet doen. Als je dat nog maar constant loopt te mengen, dan maak je er maar een hutspot van. Dus dat moet gekend worden, daar moet je ook diep in onderwezen zijn. Ik ben zoveel keren in de dood van Christus gedompeld. Nou, dat is echt noodzakelijk. Dat is echt noodzakelijk, want anders wil je altijd wat vroom vlees meesmokkelen. Nou, dat gaat de Heer echt verhinderen. En ik heb al gezegd, Paulus hield geen rekening met zijn persoonlijke omstandigheden. Als hij geroepen werd om een getuigenis te geven, of hij er nou nabij liep, om het zo maar eens te zeggen, of hij nou door de beesten, of dat hij nou in de arena werd gegooid. Hij ging. Net als Luther, al zijn er zoveel duivelse spannen op de daken, ik ga naar Worms om daar een getuigenis af te leggen. Wat ze van mijn hand eisen, was er niets anders heen gegaan. Maar ze eisten het van zijn hand. Ja, dus Paulus werd als gevangene overgeleverd aan een hoofdman over 100, met name Julius van de keizerlijke bende. Dus dat waren al afgezanten, moet ik zeggen, van de keizerlijke bende, van de keizerlijke garde. Julius wordt gezegd een hoofdman van deze bende te zijn, omdat hij over een compagnie bevel had die onder keizers garde behoorde, die daarom hiertoe ook schijnt verkoren te zijn, omdat de gevangenen onder zijn opzicht bewaard beter bewaard en in des keizers schandige levens over. Dus dat beroep op de keizer, dat was maar geen oppervlakkig beroep. Dat werd wettig geregistreerd. Daar kon Paulus zijn eigen ook niet meer van ontworstelen. Dat had hij gedaan en daarmee was de zaak beslist. Hij bleef een gevangene totdat hij aan de keizer was uitgeleverd. En dat moet je zien in het kader van het Romeinse recht, van de keizerlijke rechtspraak. Als iemand een beroep op de keizer deed, dan kon niemand dat meer veranderen. Nee, dat was eigenlijk een soort wet van Meder en Perzen. Maar dan wenst Paulus nog, als Agrippa deze belijdenis doet, gij beweegt mij bijna om christen te worden, dan zeide Paulus, ik wens wel van God dat en bijna en geheel, niet alleen gij, maar ook alle die mij heden horen, zodanig werden, gelijk als ik ben, dus in Christus opgelost, het eigendom van Christus te zijn, uitgenomen deze banden die hij voornamelijk onderging, omdat hij als apostel der heiden verkoren was. Paulus moest alle gevaren trotseren, vervolgens trotseren. En dat betekent niet dat Paulus zich gewillig aan die vervolgers heeft overgegeven. Want de Damascus begon het al en ze lieten hem ontsnappen door een land over de muur. Dat lees je ook bij de Schotse geloofshelden. Dat lees je ook bij de Waldenzen. Dat ze er alles, zelfs bij James Renwick. Hij onderwees zijn hoorders ook het gebruik van wapens. Want dat is het waard om de ware leer met goed en bloed te verdedigen. Als je dat niet waard is, dan moet je eigenlijk nog een priester benoemen. Nee, want het ware geloof, dat kost wat. Dat kost wat. Het mag in onze dagen niks meer kosten. Dus dat is de reden, dat is de oorzaak dat de huidige predikers de ergernis van het kruis teniet hebben gedaan, opdat ze niet vervolgd zouden worden. Paulus zegt, ik zeg het wenende dat het vijanden van het kruis van Christus zijn. Ja, ik heb het ook nooit voor mogelijk geacht. Maar toch is het waar, dus God heeft de schellen van mijn ogen getrokken. Toch is het echt waar. En al die hoge hoede dominees zijn allemaal bedriegers. Van de eerste soort, van de eerste soort. Niemand, geen enkele dominee, het op voor de ere Gods. En als ze dat zouden doen, dus net als het verhaal van Paulus, dat werd bekend in heel Syrië. Daar zou heel Nederland ervan op de hoogte zijn. Maar niemand weet iets. Ze weten niet wat er gepreekt wordt. Want het is allemaal zoete lieve Gerritje. Dat is het. En zo treedt Van der Staaij ook op in de Tweede Kamer. Hij spreekt al die satanisten. Ja, hij is zelf geen christen. Wat moet je dan met dat bord van Babylon, man? Daar ben je zelf deelgenoot van. Maar er klinkt geen enkele separatie door in wat hij zegt. Dat zou bijvoorbeeld die Vera Bergkamp ook kunnen zeggen wat hij zegt. Precies hetzelfde. Ja, die erkennen ook wel vanuit Gods woord het bestaan van die torenbouw van Babel. Dat zullen ze heus wel erkennen. Maar kijk, daartoe is Gods volk niet geroepen. Paulus sprak, gaf een getuigenis met overredingskracht. En daar zat de Heilige Geest in. Maar, dat moet je niet altijd verstaan, in het kader van de toepassing. Dat is het werk van de Heilige Geest van 100%. Dat is het werk van Christus van 100%. Door middel van de prediking maakt God zalig die geloven. De doden zullen horen, daar begint het mee hoor. Want Christus is ook het begin der herschepping Gods, zoals hij ook het begin der schepping Gods wordt genoemd, is hij ook het begin der herschepping Gods. De doden zullen horen. De stem van de Zoon van God. Door woord en geest. Kan door middel van de prediking, kan door middel van Gods woord lezen. Maar wij hebben gebruik te maken van de middelen. En dat is ook de begeerte van ons volk. Want ze zouden niet graag de onderlinge bijeenkomst waar Gods woord wordt gepredikt missen. Zou je dat willen missen? Als je je levende ziel hebt en als je het eigendom van Christus bent, dan kun je er niet buiten. Dan kun je er niet buiten. Omdat je niet buiten Christus kent. En door de prediking wordt Christus nieuwelings aan je ziel geopenbaard. Dan wordt het weer bevestigd wat God ooit in je leven heeft gewerkt. En dat was bij de apostel niet anders. En het waren geen hoogbekeerde mensen. Want Paulus de broeder ziende greep moed. Nou, dan moet je wel tot de hel toe vernederd zijn. Want anders kan je het zelf allemaal wel uitklaren. Maar die mensen hadden elkaar ook nodig. En daar hoort ook bij dat hij in Antiochië Peter bestraft, omdat hij met de Joden veinsde. Dat hoort er allemaal bij die ware broederschap. En daarom is er in onze dagen geen sprake meer van ware broederschap. Want ze laten elkaar allemaal in die ketterijen begaan. Dat is het onderscheid wat je moet maken. Die dokter A. Huigen, die kent de moeder de zeer verkrachten in zijn godslasterlijke boek. Dat laten ze allemaal gaan. Laten ze allemaal gaan. En wat het ook betreft, Steve de Bruin, die kan ook liegen
Dat is gewoon een leugenmachine, nog erger dan Goebbels, want hij doet het onder een christelijke vlag en dat deed Goebbels niet hoor. Goebbels die handelde niet onder een christelijke vlag. Dus daarom, ja, waarom hakt u altijd, ja, ik moet dat SGP en dat moes hakken. Dat is mijn roeping. Omdat zij al die leugens propaganderen onder een christelijke vlag. Daar wordt Gods naam grotelijks mee gelasterd. Veel meer als door de leugens van Rutte. Dat zal ik je vertellen. En als je dat niet weegt, noem je eigenlijk nog geen christen meer. Want dan weet je niks af van het christelijk geloof. In horizontale zin nog niet, in voorwerpelijke zin nog niet. Kijk, schriftgeleerde, die erkende nog het getuigenis van Christus, want hij herhaalt het met andere woorden. En hij onderschreef het, van harte zelfs, hè, dat God een enige God is. En dat we de Heere moeten liefhebben met ons ganse hart, met ons heel ons verstand, met de ganse ziel. De samenvatting van de wet, het eerste, om God lief te hebben boven alles en om de naaste lief te hebben als jezelf. Dit is het gebod dat staat boven alle geboden, want daarin wordt ook de vervulling van alle geboden komt daar tot uitdrukking. Ik heb vanmorgen al gezegd, als je er één gebod uitlicht om die te doen, we zijn het doodschuldig om het te doen, maar ben je dan achtergekomen dat je dat vonnis des doods oplevert? Paulus is erachter gekomen, hij zegt eertijds, en dan moet hij besluiten, eertijds leefde ik geheel zonder de wet. En ik vervulde als een fariseer elk gebod, stipt. Maar ik was geheel zonder de wet, zonder de dodelijke bediening van de wet. Kijk, dat wordt helemaal niet meer gepreekt in onze dagen, want ze weten geen eens wat bekering is. Een groot licht zien, ja daar. Dat was Paulus' bekering niet. En daarin sprak de Heer Jezus nog wel. Want als Christus verschijnt, nog een keer, dan verschijnt hij met grote heerlijkheid. Ook al, als het hem belieft, meestal krijg je zo'n verschijning niet in het stuk der ellende. Maar omdat Paulus een vervolger van de gemeente Gods, achtte God dat nodig om hem tegen te komen. Zo zwaar tegen te komen dat hij blind geslagen werd, van zijn paard werd afgeslagen. Want het was een ontzettende ontmoeting. Ontzettende ontmoeting. Hij had ook in de dood kunnen gestort worden. Maar de Heer had iets anders, een ander lot bereikt. Het is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen onder de heidenen. Dat lag van eeuwigheid ook vast. Hoe heeft de Heer dat dan zover laten komen? Opdat genade genade zou zijn. God wil genade verheerlijken voor de grootste der zondaren. Dat is niet de zonde bagatelliseren, want hij vergeeft je de zonde of hij verdoemt je. Eventueel. Ik heb vanmorgen gezegd, er is geen mens neutraal. God blijft ook niet neutraal naar de mens toe. Nou, hij snijdt dat allemaal af als het niet geschiet binnen Gods koninkrijk door het geloof. Gij zijt niet ver van de koninkrijk Gods. Dan kun je eigenlijk toch niet mee overeind houden als dat je gezegd wordt. En ze durfden hem niks meer te vragen, want dat is een bewijs dat ze de slag naar binnen kregen. Hoe staat het met mij? Hoe staat het met u? Ja, voor de waarheid strijden. Maar ben je al achter de waarheid gebracht? Nou, toen Paulus achter de waarheid gebracht was, was hij in staat om dit getuigenis te geven. En hij houdt ook niks van zijn eertijds achter. Komt hij allemaal eerlijk vooruit. Maar mij is barmhartigheid geschied. Mij is barmhartigheid. God heeft zijn genade in mijn leven zodanig verheerlijkt. Ik kan er tot mijn dood niet over zwijgen. Nou is Paulus nog bezig om Gods naam te verheerlijken. In de volmaakte trap van de wedergeboorte. Ik jaag daarna, maar nou hebt hij het. Nou hebt hij het. Die volmaakte zin, want dan zullen we hem zien, van aangezicht tot aangezicht. Is dat je verlangen? Op grond van het bloed van Christus in de toepassing des harten, is dat je verlangen? Ja, Gods volk kan hier amper mee wezen, want als de zonde tot wet wordt verheven, en die SGP'ers die sjoemelen zodanig in de mars dat ze alles denken te kunnen ontvluchten. Met al die prietpraat, met die goddeloze Babylonische prietpraat. Niemand merkt het meer op. Ja, het wordt nog wel opgemerkt. Maar waar blijft je tegengetuigenis? Waar blijft het tegengetuigenis? Kijk, ik ben wel eens bang als ik dat opvraag, dat ik het ook moet verbranden, dat er niks van deugt. Want dat je de kern van de zaak wil liggen. Dat staan als symptomen der strijding. Zo moet het niet doen, zo moet het niet. Je kan de zonde niet met de zonde bestrijden. Je moet het doen op grond van de volledigheid der feiten. En je moet ze in het hart treffen. Dat betekent de mond stoppen. Anders kun je er beter mee stoppen, want dan wordt Gods naam ook gelasterd. En wie is tot deze dingen bekwaam? Nou, je hoort het toch. Hoe Paulus dit getuigenis geeft. De Heer had hem daartoe bekwaam gemaakt. De bekwaammaking. Nou, die heeft een apostel wel ondergaan. En
dan hoeft Gods volk, Gods geroepen knechten, niet voor te nemen wat ze of op te schrijven. Ik heb wel dominees die hadden 100 boeken op een tafel om een preek te maken. Nou, als ik het zo moet doen, schreef ik het naam neer. Wat een slavenwerk. Wat een slavenwerk. Die dominee Been zegt, ja, hij zegt, ik lees heel veel preken door de week en dan probeer ik alles te onthouden en dan op te schrijven, want anders vergeet ik het weer. Nou, meestal, als ik het zo moet doen, dan hou je Hielke van Daniel. Want dan vertrouw je niet meer op de bediening des geestes. Ben je er wel geroepen? Daar geloof ik absoluut niks van. Daar geloof ik absoluut niks van, want de Heer zegt zelf, in de uren waarin gij het nodig hebt, zal ik het u geven. Als daar nou je vertrouwen op staat, dan ga je met een stomme mond naar de preek. Ik heb het zo vaak ondervonden. En de Heer zegt, Ephata. En hij opent niet alleen je ogen, maar ook je hart. Dan vloeit mijn mond steeds over tot uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Hij heeft er ook zin in, jongen. Hij heeft er ook zin in om zijn lof te vertellen. Wat is hier in de wereld nog een lof te vertellen? Wie dan roemt, roemen in de Heer. Amen. Heren, het is weer een kostelijk getuigenis wat we hebben opgelezen van Paulus. Dat hij zodanig in alle oprechtheid door het geloof alle feiten opzond die hem zijn overkomen en wat hij heeft misdreven. En dat hij genade hebt gevonden in uw ogen. Dat de grippen ertoe gebracht werd in de overtuiging des harten. Dat ging niet verder. Een grippen die heeft nooit een overbuiging gehad in Christus. Gij beweegt maar bijna een christen te worden. Als van Agrippa ook gezegd wordt, gij zijt niet ver van het koninkrijk Gods, geldt dat voor het afvallige evendom dat ze er lichtjaren van verwijderd zijn. Heer, er is geen kennis meer in onze dagen. Mijn volk gaat verloren omdat het zonder kennis is. O, dan moet gij wel met uw verbondswraak komen. Dan moet gij uw verbondswraak wel implementeren. Net als bij de Joden zo vaak is geschied, omdat ze zich niet lieten gezeggen door de nog van God geroepen profeten die hun stem lieten horen, midden in de afval. Heer, kom er zelf nog aan te pas, met uw dierbare geest. In Jezus wil ik aan. Gemeente, nog zingen van het zevende vers, het laatste vers van Psalm 108. O God die 's lands benauwdheid ziet, red toch uw volk uit zijn verdriet. Want 's mensen heil is ijdelheid, maar als Gods almacht ons geleidt, dan doen we in hem de kloekste daad. En wat de verder zegt, in het zevende zangvers, Psalm 108.
Oh.
zegende u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.